Goedemorgen, beste zusters en broeders. Ik vind persoonlijk, als ik zo meezing en door al de liederen heen, dat we Gods macht en Gods kracht en Gods aanwezigheid zo mogen ervaren. En de liefde van God, daar gaat het hem over. Hè? En kunnen wij die liefde van God zo ervaren? We hebben liefde in 3D, ons jaarthema. En als ik zo vandaag een afsluiting mag doen van een eerste blok, dan wil ik zo eventjes terugdraaien. We hebben als jaarthema liefde in 3D. En de eerste D die stond voor deelnemen. Dat kun je daar op de kubus nog zien. Matthias, als je, ja. Ik ga gewoon een tweede D, die staat deze kant, dat is voor delen. En de derde D die staat voor dienen. Nu, op onze startzondag, 14 dagen geleden, hebben we het gehad over kiezen. Kiezen voor wat? Geen gemeenteraadsverkiezingen, maar kiezen om uit je cocon te komen. Nu, als je binnengekomen bent en iedereen is langs de hal binnengekomen en ze hebben ons dan een goeie dag gezegd en misschien hebben ze naar omhoog gekeken. Daar heeft de werkgroep decoratie zo'n mooi net gemaakt en daar hangen twee cocons in. En wat komt er uit zo'n cocon? Ja, dat komt op de tijd, komt daar een rips en dan komt een vlinder uit. Ja. En hetzelfde met een ei. Een ei, daar komt op den duur een kuiken uit. Wat is nu het verschil met ons? Het verschil met ons is namelijk dat die vlinder die moet eruit komen. Of zijn een tijd komt die vlinder eruit en dat kuiken dat komt er ook achter een tijd uit. Maar wij moeten kunnen kiezen voor wanneer dat wij uit onze cocon komen. Groot verschil. Wanneer maken wij die keuze? Het tweede thema was over de geur. Ik heb hier geprobeerd om enkele mensen beet te nemen met valse rozen. We hebben gehoord hoe dat we als christenen de aangename geur van Christus moeten verspreiden en dit zowel onder gelovigen als onder niet-gelovigen. En dat we daarvoor moeten groeien, dat we moeten openbloeien en dat we uiteindelijk geur gaan verspreiden. En daarvoor moet de roos enerzijds in het water blijven en moeten wij in het levende water, namelijk in Gods woord blijven. Dicht bij hem. Of zoals we weten met de wijnstok, wij moeten in het water blijven om daarvoor vrucht te kunnen dragen. Ten slotte hebben we gehoord dat het niet bij theorie en met mooie woorden alleen mag blijven. Maar dat we er gestalte moeten aangeven. En daarom ook die kubus. Hè? Niet vlak, geen oppervlakkig christen. Nee, een toegewijd christen die groeit in de breedte en in de diepte en in de lengte. En ik hoop nu dat er zo'n manneke verschijnt dat we allemaal kennen. Voilà. Een Michelin-manneke dat flink is uitgegroeid. Zo moeten wij ook groeien in ons geloof. Vorige week heeft Ronnie verteld over de liefde. Hoe God liefde is en hoe God liefde geeft. Hoe liefde het verlangen is van de een naar de andere. En dat dit door onze schepper is ingegeven. Ronnie had het verder over het koinonia-principe. Dat was een moeilijk woord om gewoon maar te zeggen gemeenschap. Het gemeenschapsprincipe. Betrokkenheid met elkaar, verbondenheid, onderlinge omgang met elkaar. En dit als een hechte gemeenschap. Een gemeenteleven. En daarvoor was ieders deelnemen van essentieel belang. Nu, dit bekomen is één zaak, maar het vasthouden en het volharden is nog een andere zaak. En daarvoor hebben we Gods geest nodig die in ons is uitgestort. En hebben we het voorbeeld van Jezus nodig, die zijn leven voor ons heeft gegeven. En dan hadden we het over de agape-liefde. De zelfopofferende liefde, die van Jezus, die voor ons is en blijft het grote voorbeeld. God, die zijn liefde geeft aan ons, die zichzelf aan ons geeft. Nu, als we onze naaste willen leren kennen, dan moeten we bewust uit onze cocon komen. En moeten we met onze naasten begaan zijn. Net zoals het verhaal van de barmhartige Samaritaan, waar Jezus zei, jij moet niet verlangen naar een naaste, nee, jij moet een naaste worden. In de tweede brief van Petrus lezen we het volgende. Schraagt door de onderlinge liefde, de liefde jegens allen. Nu, ik vond dat moeilijk. En ik heb de Bijbel in de gewone taal eens meegebracht. Je weet dat een nieuwe uitgave is voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met de Bijbel. En ik heb eens gelezen wat dat daarin staat. En dat is veel duidelijker. Je kunt volhouden in moeilijkheden als je God eert. En dan staat, je eert God als je van elkaar houdt, als broers en zussen, en je kunt pas van elkaar houden als je van alle mensen houdt. Nee, ik vond dat een geweldige opdracht, van iedereen houden. Liefde is voor de meeste van ons een vaag begrip. We weten eigenlijk niet goed waar we over spreken als we het over liefde hebben, want die gaat zo ver en dat gaat zo diep. Liefde is de voorkeur van de ene mens voor de andere. Maar op geestelijk gebied verlangt Christus dat die eerste plaats, dat die liefde naar hem uitgaat. We kunnen dat nu gemakkelijk zeggen, maar als we het volgende lezen, wat Jezus zegt, en dat kennen we allemaal, wie mij volgt en niet breekt met vader, moeder, broer, zus, tv, auto, dit, dat, enzovoort, enzovoort. Die kan mijn naaste niet zijn. Ik heb dat altijd moeilijk gevonden. Breken met alles, breken met je familie of wat dan ook, om Jezus te kunnen volgen. En toch staat het er. Toch is het zover. Jezus op geestelijk vlak de eerste plaats geven. En breken met alles wat je vasthoudt. Als de liefde van God, we hebben het daar juist over gezongen, als de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, dan is het misschien toch gemakkelijk om Jezus de eerste plaats te geven. We hebben gezongen van Jezus, heel mijn hart gaat uit naar u. Ik geef u mijn ziel, ik geef u alles. Alles wat ik heb, of misschien hebben we niet meegezongen, nochtans, ik heb andere dingen gehoord. Hè. Maar we kunnen de liefde in praktijk brengen. Nu, als de geest van God is uitgestort, dan doet God een eerste zaak in ons. Het eerste wat God doet, is de vrome aanstellerij uit ons wegnemen. De Heilige Geest laat ons zien dat God ons lief heeft. En wij hebben daar geen aanleiding toe gegeven. Nee, God heeft zijn eigen zoon naar deze wereld gestuurd. God had ons lief, niet omdat wij zo goed waren, maar omdat het in zijn wezen ligt om ons lief te hebben. En dan zegt God het volgende. Kom, zegt hij, toon diezelfde liefde die ik u gegeven heb, toon die nu aan anderen. Ik zal u met mensen in aanraking brengen waarvoor je geen eerbied kunt opbrengen. Ik zal u, en dan, als je met die mensen in contact komt, dan pas moet je de ware liefde tonen. Tonen zoals ik u die heb getoond. Ik vind dat niet gemakkelijk. En misschien is dat in het begin wel gemakkelijk om dat te overbruggen, maar om dat vol te houden. Maar het besef dat God ons tot het uiterste heeft lief gehad, tot over onze zonde heen, over onze gemeenheid naar elkaar, over onze zelfzucht, over onze slechte daden heen, dat te weten, dat zal ons de wereld insturen om mensen op dezelfde manier lief te hebben. En nu ga ik niet ver kijken. Je kijkt naar uw eigen mensen die rondom u wonen, uw buren, uw collega's. Hebt je ze allemaal lief? Ik zal het anders zeggen. Hebt u iedereen lief hier binnen in de kerk? We moeten zover niet gaan zoeken, we moeten zelfs de straat niet op. We kunnen met de een beter om als met de ander. Maar hebben we hem lief? Gaan we er iets voor doen? Of zeggen we wel, het is toch zo met een beste vriend niet. Het opgroeien in die vergevingsgezindheid en in die liefde, kortom, in de genade die God ons geeft, dat houdt op. En die vergevingsgezindheid in ons, die houdt op wanneer we nijdig gaan worden. Wanneer dat we ons opstandig gaan maken. Wanneer dat we naar die ander gaan kijken met een verkeerd oog. Maar als we dan zelf denken hoe onaangenaam wij soms voor God zijn, als we vervallen in onze oude zonde, hoe moet God dan naar ons kijken? Nou, God die kijkt op een andere manier naar ons. Zijn wij bereid om de liefde die God ons betoonde in ons te laten werken en die te laten uitschijnen onder gelovigen en niet-gelovigen? That's the question. Nog lichamelijk, nog geestelijke liefde, die zullen blijven bestaan als we ze niet spontaan doen. Je weet wel, als je kind, als je bij kinderen moet zeggen, je moet dit en je moet dat, en hoe dat wij als tieners daar ooit hebben tegen verzet. Of niet, dan zal ik een uitzondering zijn. Maar wij moeten ons daar niet tegen verzetten. Die liefde die God ons getoond heeft, die moet spontaan zijn. Dat moeten we zo aankweken. Bij onszelf, niet bij de ander, bij onszelf. En zij kunnen enkel in stand gehouden worden als we dicht bij elkaar blijven. Als we elkaar verstaan. En nu vraag je misschien af, hey Eddie, je hebt dat dan al goed voor het zeggen, hè? Maar hoe beginnen we daaraan? Hè? Misschien is dat moeilijk voor de een en misschien is het gemakkelijker voor een ander, maar toch... Liefde, elkaar verstaan, ik heb daar twee werkwoorden bij gezocht. En het eerste werkwoord dat wij verstaan, elkaar verstaan, hoort, is het volgende. Ja. Ik geef iedereen 30 seconden voor een keer te kijken. Niemand moet beginnen roepen, maar wie dan het weet, achter 30 seconden, die steekt zijn hand op. Ja, 5, 4, 3, 2, 1, ja, ik zie hier en daar. Het werkwoord is luisteren. In Jacobus, eerste hoofdstuk, vers 19 tot 22, staat het volgende. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard op die manier de boodschap die in u geplant is en die u kan redden. Vergis u niet. Alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. En verder staat er in hoofdstuk 5. Verneder u voor de Heer en dan zal de Heer u verheffen. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. En dan gaat de tekst verder en eindigt met: wie bent u om uw naaste te veroordelen? Ik weet van mezelf dat ik geen al te best voorbeeld ben van een goed luisteraar. Ook al doe ik daar dikwijls mijn best toe. En ik weet niet of dat iedereen van ons zo'n goed luisteraar is. En om dat te bewijzen wil ik u een kort verhaal vertellen. Een uitgedorst persoon met smoking en strikje aan gaat naar een chique receptie. En hij komt daar binnen en de gastvrouw komt hem tegemoet en hij zegt: kom binnen, ik zal u voorstellen aan de ambassadeur en aan de dien en aan alle hoge pieten en zo. En hij zegt: sorry dat ik zo laat ben, maar ik moest nog iemand van zijn geld beroven en dat heeft wat langer geduurd. En daar, oh, maar toch blij dat u gekomen bent. Zo zie je maar hoe dat we naar elkaar luisteren. We hebben iets voor ogen. En daar gaan we voor. En wat de ander tegen ons zegt, horen we eigenlijk niet. Of we geven er geen aandacht aan. En dat gebeurt niet alleen in de gewone wereld. Het gebeurt ook bij ons in de christenwereld. Echt luisteren is de kunst die we moeten oefenen. Het is veel meer dan alleen maar luisteren naar woorden. Wie naar de ander luistert, die geeft ermee aan van: ik luister naar je, ik waardeer je, ik toon respect voor jou en ook voor je verhaal. Ik interesseer mij in jou. Christen zijn is wel degelijk een werkwoord. En het is ook intensief. Het is niet bij de pakken blijven zitten. Het is een essentieel onderdeel van jouw leven. Je kiest dus om een getuige van Christus te zijn. En als je kiest om een getuige van Christus te zijn, dan moet je ook doen wat Christus je opdraagt. En Christus zegt, luister naar elkaar en heb elkaar lief. En niet alleen degene die er graag zit, hè. Allen. Het grootste voordeel van actief luisteren is dat het een warme, gezellige relatie met elkaar bevordert. En wie wil dat niet? De ervaring dat je gehoord wordt en begrepen wordt, dat geeft een zekere voldoening. Het geeft genegenheid. En zo voelt dat voor degene die luistert. Ook degene die het spreekt, die voelt zich door de ander aangetrokken. Als je naar elkaar luistert, dan ga je ook de ander beter gaan begrijpen. Je gaat gaan meevoelen met hem. Je gaat betrokken raken met elkaar. Nu, hoe doe je dat? Goed luisteren naar elkaar. Ik geef hier enkele praktische tips. Nu, ik heb van in het begin gezegd, ik zelf ben niet altijd zo'n goed luisteraar. Dus het is ook voor mij was het een werkpunt. Ten eerste, als je luistert, maak tijd voor elkaar. Niet zo rap, ja, zeg maar, hij zei alweer weg. Nee, concentreer je ook op elkaar. Kijk elkaar aan. Oogcontact. Stel vragen. Uit betrokkenheid, niet uit nieuwsgierigheid, om daarna mee uit te pakken van ik weet dit en dat van een ander. Jij niet, hè? Nee, zo niet. Betrokkenheid. Probeer de ander te begrijpen. Let op je lichaamstaal. Dat is mijn zwak. Ik geef toe, als ik met sommige mensen sta te babbelen, dan kan ik ondertussen de gemeente afkijken of dat er niemand alleen staat. Dat is geen uitvlucht, hoor. Dat is fout van mij. Let op je lichaamstaal. Vel geen oordeel en vermijd te snelle conclusies. En hetgeen dat eruit volgt, veroordeel elkaar zeker niet. Want daar zijn we allemaal goed in, hè? In Matteüs 7 staat: oordeelt niet, opdat gij zelf niet geoordeeld wordt. Het ligt enkel in de bevoegdheid van de Heilige Geest om kritiek uit te oefenen. Omdat Hij alleen in staat is ons te laten zien wat er verkeerd is, zonder ons daarbij pijn te doen of te verwonden. Jezus gebiedt ons, ieder van ons, om als zijn discipel ernaar te streven vrij te worden van de neiging om anderen te bekritiseren. We hebben daar juist gezongen, dat was op mijn aanvraag, mag ik eerlijk zeggen, op het metamorfoselied. Veranderen. En als we zelf veranderen, dan kost dat tijd. Hè. Dan moeten we eruit kruipen. We moeten ons leven gaan wijzigen. We moeten naar andere dingen gaan kijken. We moeten onze zienswijze veranderen. En er staan bij, klim. En zoom maar een andere kant op. Denk niet dat het van vandaag op morgen slimmer wordt. Nee. Langzaam klimmen. Nou goed, we moeten vooruitkijken en we moeten daarnaar streven. Hè? En waar natuurlijk, in dit alles kunnen we niet ontkomen, en we kunnen ook niet buiten de Bijbel, aan de scherpe blik van Jezus. Als ik de splinter in jouw oog zie, dan wil dat zeggen dat ik een eigen balk in mijn oog heb. Het verkeerde dat ik in u zie, laat God mij zien dat ik nog erger ben. En elke keer als ik iemand veroordeel of oordeel, dan veroordeel ik mijzelf. Dit alles van die voorbeelden en nog veel meer lezen we in Romeinen hoofdstuk 2. Moet maar eens lezen. En ik zou zeggen, laten we het even praktisch maken. En laat God toe, laten wij, mijzelf ook, laten wij God een grondige schoonmaakbeurt geven in onze zienswijze en aan ons hart. Een grondige schoonmaakbeurt. En laten we daarna meer gericht zijn op de ander dan op onszelf. Luisteren, een doewoord. Er was nog een tweede werkwoord dat bij luisteren en bij naar elkaar luisteren, enerzijds, maar met elkaar begaan zijn. Dat is het werkwoord bidden. Liefde en gebed zijn nauw met elkaar verbonden. Om de woordverkondiging van vandaag en van vorige week en van ons thema deelnemen kracht bij te zetten, gaan we dit ook een keer body geven. Want anders gaat er naar de dienst. Ja, die heeft veel mooie woorden, maar kan hij wel? Ik daag jullie uit om alles body te geven. Gestalte. Ik stel voor dat we na de dienst niet direct naar huis lopen, maar dat we een keer ieder van ons zo een keer rondom ons kijken en zien wie dat er zo in onze onmiddellijke nabijheid zit. En dat we na de dienst samen een tas koffie drinken of iets anders. En dat we eens een praatje maken met elkaar. Maar niet zomaar een praatje. Een begaan zijn met praatje. Luisteren, spreken, is ook spreken met God. Bidden. Bidden tot God is ook luisteren naar God. En dan komt direct de vraag die daarbij hoort. Maken wij nog tijd voor God? Kijken wij God nog in de ogen? Zijn wij op hem gericht? Hoeveel tijd spenderen we aan God? Proberen we hem te begrijpen? Weten we dat hij ons begrijpt? Nu, als je vandaag zo met iemand na de dienst zelfs babbelt en je luistert naar het verhaal, dan kun je deze week ook voor elkaar bidden. En het zou tof zijn als je dan volgende week terugkomt en dat je elkaar kunt aanspreken en naar elkaar kunt luisteren van hoe is het met jou van deze week vergaan? Heb je God ontmoet? Heb je mijn aanwezigheid gevoeld? Heb je Gods aanwezigheid gevoeld? Betrokken zijn met elkaar. Gemeente vormen. Deelnemen aan. Nu, de grote vraag die uiteindelijk alles moet afsluiten rond dat deelnemen. Ben jij bereid, ieder van ons, ben jij bereid om aan dit project van liefde, dat God in ieder van ons heeft geplant, ben jij bereid daaraan deel te nemen? Kies je ervoor om Christus in jou te laten zijn, om zijn geur te verspreiden onder gelovigen of niet-gelovigen, en wil je daaraan gestalte geven? Zowel in het samen zijn met gelovigen als in het samen zijn met niet-gelovigen. Nu, ik hoop het alvast. Ik wens jullie daar ook Gods zegen toe. En tot volgende week.